Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen van Psalm 17, het vierde vers. Uit de 17e psalm: maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden en hen beschermt in het grootst gevaar. En dan gaat het over een oogappel. De jongens en meisjes zullen het ook wel horen. De appel van het oog, daar gaat het ook vanmorgen over. In Zacharia 2, in de prediking van het woord, dan maar vragen wat hier staat. Bewaar me als de appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. 17 vers 4. Lezen wij nu Gods heilig en dierbaar woord uit Zacharia hoofdstuk 2. De profetieën van Zacharia, het tweede hoofdstuk. Stellen we ons eerst onder de heilige wet des Heren. En dan zingen wij van Psalm 119 vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. En wat volgt? 119 vers 52. Na de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Wij lezen nu Zacharia 2. Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en zie, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En zie, de engel die met mij sprak ging uit en een andere engel ging uit hem tegemoet. En hij zeide tot hem, Loop, spreek deze jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelve wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Hui, hui, vliet toch uit het noorderland, spreekt de Heere. Want ik heb u lieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heere. Hui, Sion, ontkom gij die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der heerscharen: na de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden tot die heidenen die u lieden beroofd hebben. Want die u lieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen, en zij zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij lieden weten dat de Heere der heerscharen mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, gij dochters Sions, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk wezen, en ik zal in het midden van u wonen. En gij zult weten dat de Heere der heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des Heeren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning.
Gemeente, wij hopen de voorbeden te doen voor de familie van den Dol uit de ganzerik, waar onverwacht een vader en opa, de vader van meneer van den Dol, is overleden. Voor mevrouw Paans van de Adriaan van Ostadelaan, die inmiddels een aantal uitslagen heeft ontvangen, waar de zorgen onverminderd groot blijven en waar binnenkort zal worden gestart met de behandelingen. Dankzegging is gevraagd voor de heer van Tilborg van de Planetenlaan te Nieuw-Lekkerland, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En nu wordt er nog gewacht op uitslagen. Voor mevrouw Rodenburg, die na een operatie weer overgebracht is naar het verpleeghuis in Dordrecht. En voor Jolin van de Heuvel, die afgelopen week is opgenomen in het Sophia kinderziekenhuis, weer thuis mocht komen, mag nu een paar dagen thuis zijn, maar volgende week moeten nog weer vervolgonderzoeken plaatsvinden. Zoeken wij voor en met elkaar Gods heilig aangezicht in het gebed. Heere, vervul onze harten met eerbied. Dat we niet alleen tot u spreken, maar dat we vooral zouden luisteren naar uw inspraak, naar wat u ons toespreekt vanuit uw woord. En dat het laatste woord van dit schriftgedeelte maar heel diep mag zinken in ons hart. Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des Heren, want hij is ontwaakt uit zijn heiligdom. Heren, dat we dan met een heilige huiver, met een diep ontzag en met een kinderlijk verlangen zouden mogen uitzien naar wat u tot ons te zeggen hebt op deze dag. Ja, naar uw komst in ons midden, uw komst in onze harten, want alleen uw komst kan ons heil volmaken. Zonder die komst is er geen heil. maar blijft over de hel. En die hel dragen wij al mee van binnen. Die hel is geopend onder ons. We hebben de hemel toegesloten door onze zonde. Er ligt een verloren paradijs achter ons. En ons graf ligt voor ons. O, dat we ons zouden haasten en spoeden om ons levenswil. Dat we zouden vluchten uit Babel en zouden zoeken naar Jeruzalem. Dat u ons wilde trekken uit de stad verderf. En wilde brengen door die enge poort. Op die smalle weg die ten leven leidt. Zegen daartoe uw woord, Heere, dat het tot bekering mag strekken, waar bekering nog altijd wordt gemist, waar de zonde aan de hand wordt gehouden, waar het eigen ik nog zo recht overeind staat, waar niets is van de vreze Gods en de liefde Gods. Heere, wilt u werken in jonge en oude harten, opdat wij ook zouden ontwaken, want zult u dan ontwaken uit uw heiligdom? En zullen wij dan niet opwaken uit onze zondeslaap? Zult u spreken? En zullen wij niet tot u leren roepen en gaan smeken? Heere, leer ons dan verstaan dat we vlees zijn, broos en vergankelijk, nietig. Wij zijn mensenkinderen. Ja, wij zijn verdorven van hart, vleeselijk, zegt uw woord. Ja, verkocht onder de zonde. O Heere, we bidden u, schenk toch licht over dat alles. Ontdekkend licht, bestraal ons met het licht van uw geest. Zodat we zullen verstaan wie u bent en wie wij geworden zijn. Maar dat ook licht mag vallen op de heerlijke persoon van Christus. Op het volbrachte werk van de middelaar. Op zijn komst vanuit de eeuwigheid. Zijn komst op deze aarde. Zijn komst in het vlees. Want het woord is toch vlees geworden en heeft onder ons gewoond. O, dat we de heerlijkheid daarvan zouden mogen zien voor het eerst in ons leven. Of meer en meer, dieper en dieper, dat er een kennen mag zijn van u en een vervolgen te kennen van u, wie te missen de eeuwige dood is en wie te kennen het eeuwige leven inhoudt. Heere, zegen uw erfvolk, wil ze omringen in alle strijd en moeite, in alle moedeloosheid en neergebogenheid. O, wilt u zich als die engel des Heeren rondom hen legeren en hun uitrukken uit die gevaren en die noden, die boeien waarin de boze hen beknelt. En als zij een diepe weg moeten gaan, toon dat u van hun af weet, Heere. Wilt u hun voorhoede en hun achtertocht wezen? Heere, wilt u ook hun harten verklaren, opdat vanmorgen wanneer het woord mag klinken, er ook weerklank mag zijn in hun binnenste. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Dan ligt er zoveel onderwijs, zoveel bemoedigend en vertroostend onderwijs ook in die nachtgezichten van de profeet Zacharia. Maar we beseffen dat dat allereerst het Joodse volk geldt. En we moeten nu belijden, Heere, dat we zo naar onszelf toedenken, dat we die oudste broeder uit het huisgezin van de Heere zo kunnen missen. Dat we de tent van Sem hebben gekraakt. En dat we zo makkelijk ons toe-eigenen wat hen toekomt. De beloften, ze zijn zo vaak toegeëigend voor ons, voor de kerk. En er waren de vloeken voor het volk Israël. Wat hebben we veel boven hen gestaan. Wat is daardoor een klimaat ontstaan waarin dat volk vogelvrij werd, meer en meer. Door de eeuwen heen, door de kerkgeschiedenis heen, wat is het uitgelopen op verwoesting en ontzetting, de Shoah of de Holocaust, de ontzaglijke moord op 6 miljoen Joden in Europa. Heere, mogen we dat volk aan u opdragen en smeken, of u hen wilt gedenken, dat ze met hun wonden en zonden ook mogen vluchten tot hem wiens naam is Emmanuel, die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Maar dat wij die naam ook zouden mogen kennen, belijden en liefhebben en vooral uitstralen. Want leringen wekken, maar voorbeelden trekken. En hoe hebben wij ook in dat opzicht onze roeping verwaarloosd? Wat ging er van ons uit? Heren, mogen we zo in verootmoediging voor uw aangezicht bukken. Maar mogen we ook smeken, doe ons delen in uw volksgenoegen. En geef dat we in Israël ingeleid de naam van Sions kinderen zouden mogen dragen. Heren, dat zo ook het woord van dit morgenuur ook voor ons nog tot betekenis en van grote waarde zou mogen zijn. Help uw knecht om het te ontvouwen. Wilt u wegnemen wat in de weg kan staan? Mag alles met orde en stichting gebeuren. Wees ook ons tot een toevlucht, Heere, en tot een hoog vertrek. Scheld de Satan dat hij van ons moet vlieden. Wilt u zo met ons zijn hier in dit kerkgebouw? En ook waarmee geluisterd wordt, denk daar aan de gezinnen, aan de echtparen, aan de alleenstaanden. We dragen de hele gemeente aan u, de Heere, op. Ook degenen die ver van ons vandaan zijn. Ook denken wij aan Stefanie in Oekraïne met het mooie liefdewerk dat zij daar mag verrichten. O God, wilt u ook haar gedenken, ook heel persoonlijk. En in haar werk. We bidden u, Heere, voor hen die het moeilijk hebben, voor hen die verdriet hebben, rouw dragen, de familie van de Dool in het bijzonder. Zo plotseling kwam daar het overlijden van een vader en schoonvader en opa en ook een echtgenoot. O Heere, wilt u die bedroefde weduwe sterken? Maar ook de kinderen, o God, en de kleinkinderen. En wilt u bijstaan als de begrafenis zal moeten gaan plaatsvinden. Heiligt u deze smart. Bindt u deze roepstem op het hart. En zoudt u ook de familie Stam willen gedenken. Die dat kleine kindje van 16 weken hebben moeten toebetrouwen aan de schoot der aarde. Een bedroefde vader en moeder. En ook heel verdrietige kinderen. Maar Heere, u zou toch ook uit dit alles iets goeds kunnen laten voortkomen. Opdat het sterven van de een mocht leiden tot het leven voor de ander. Leven dat nooit meer sterft en dat uit u is. U schenkt ons nog genadetijd. Dat doet u ook voor moeder Paans, o Heere, u weet van haar verdriet en zorg en van de verslagenheid bij haar man en kinderen. Wilt u geven, Heere, dat deze krankheid niet zal zijn tot de dood, maar tot de verheerlijking Gods. En mogen we als gemeente gedurig gebed laten opgaan voor haar. En ook voor anderen die getroffen zijn door uw hand en die die ernstige ziekte meedragen en daar strijd mee voeren. O Heere, we bidden ook voor vader van Tilborg die terugkwam uit het ziekenhuis, maar nu wacht op uitslagen met een grote spanning en met een bevend hart. Wilt u hem, zijn vrouw en de kinderen maar verbinden aan uw genade troon. Mogen we zo aan u opdragen, Heere, allen die het moeilijk hebben. Ook degene die psychische zorgen en innerlijke klachten omdragen, waar ze soms niet eens met anderen echt over kunnen spreken. Ook verslavingen, daarmee worstelen. En Heere, geef dan dat hulp geboden, hulp gezocht, maar ook hulp gezegend zal mogen worden in het jonge leven of in het oudere leven. We bidden u, Heere, voor gezinnen waar veel zorg is, misschien over een kind, dat heen en weer geworpen wordt, zoals we het ook lezen in uw woord van de maanzieke knaap. Mogen ze dan, net als die vader van hem, de weg vinden aan uw voeten, ook waar mensen, net als de discipelen, zo hulpeloos staan, want voor u is toch niets te wonderlijk. Er zijn geen grenzen aan uw macht. Doe het dan van u, de Heere, verwachten. En doe nog boven bidden en denken. We bidden u, Heere, wilt u zo ook gedachtig wezen aan mevrouw Rodenburg, die behandeld kon worden. Dat is op zich al zo bijzonder dat dat kon. Dat u dat zo bestuurd hebt en dat het tot hiertoe met de operatie goed leek te gaan. Mogen daar ook de gevolgen in positieve zin van blijken. We dragen het gezin aan u, de Heere, op. We bidden ook voor Jolien, die naar het ziekenhuis ging en die weer terug moet. O, geef dat de onderzoeken zouden gezegend worden. Dat de artsen zouden kunnen zien waarom het gaat, want zelf kan ze het allemaal niet zeggen. Heere, wilt u haar in uw armen vergaderen en in uw schoot dragen als een lam van de kudde, ja, bovenal als een lam van Jezus' kudde. En zo bidden we, Heere, wilt u gedenken aan heel de gemeente. Wat wij vergeten, zoudt u het niet willen vergeten. Mogen we bidden voor de broeders van de kerkenraad. Mogen we u smeken, Heere, voor onze medebroeders in de bediening. En mogen we u aanlopen voor de studenten van de theologische school. En bijzonder ook voor hen die lesgeven en de curatoren. O, dan mogen de liefdegaven vandaag ook als een extra collecte gaan naar de theologische school. Mag het zijn met een biddend hart. We vragen van u. Wilt u zo denken aan een wereld in nood? Wilt u ook denken aan de kerk in Nigeria? Wat was het een zware slag, Heere, toen dominee Ijogo in de achterliggende week te horen kreeg dat zijn broeder David plotseling uit dit leven werd weggerukt in een auto-ongeluk. En dat samen met een andere ouderling van de gemeente van Ikwele Doha. En dat ze David ook samen met die andere ouderling hebben moeten begraven. O God, gedenk aan onze vriend en broeder in Nigeria. Gedenk ook aan de gemeente van Ikwele Doha, waar dominee Ude verschillende jaren heeft mogen dienen en die hij nog maar zo kort geleden moest verlaten om zich te verbinden aan een andere gemeente. Och, zoudt u te midden van dat alles willen tonen dat u voortgaat met uw werk. Heere, zo dragen we ook die kerk aan u op. We bidden ook voor het ongeboren leven. Achter ons ligt de week van het leven, maar als het goed is, dan is elke week een week van het leven. En dan weet u hoe de pijlen worden gericht op hen die staan voor dat leven. Hoe er zelfs geroepen wordt en op borden geschreven wordt: abortus redt mensenlevens. Kan de waarheid nog op een ergere manier de nek worden omgedraaid? O Heere, toon dat u afweet van die strijd en van die ongeboren kinderen, en bijzonder ook van politici die zich, en organisaties die zich daarvoor inzetten. Dank ook dat er liefde is, ook binnen de kring van onze gemeenten, en dat dat ook is gebleken in de achterliggende week als het gaat over deze tere zaken. Heere, gedenk ons zo in het uitdragen van uw woord. En mag alles nog uitlopen op de eer van uw grote naam, want dat hebben wij niet verdiend. als diepgevallen mensenkinderen. Dat heeft ook uw volk niet verdiend, dat heeft alleen maar Christus verdiend voor hen. O, doe ons daarin delen, we bidden het om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 102, versen 7 en 8. Gij zult opstaan, ons beschermen over Sion, u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld. En wat verder volgt, 102, vers 7 en 8. De gaven vandaag zijn zoals gebruikelijk voor de kerk en de diaconie, maar er is een extra collecte voor de theologische school. U kunt uw gaven ook overmaken via de bank op de onderscheiden rekeningen met vermelding van het doel. De Heere zegene u en uw gaven, want de extra collecte is dus voor de theologische school. De Heere gedenke het werk dat daar ook mag gebeuren. Wij zingen Psalm 102, daarvan de versen 7 en 8. Gemeente, ik mag u het woord des Heren met zijn hulp vanmorgen bedienen vanuit Zacharia hoofdstuk 2. De boodschap van Gods wegen komt tot ons vanuit Zacharia, het tweede hoofdstuk. Ik lees u vers 1 tot en met 5. Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag, en zie, er was een man. En in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En zie, de engel die met mij sprak ging uit en een andere engel ging uit hem tegemoet. En hij zeide tot hem, loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelve wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Het gezicht van het nieuwe Jeruzalem. Wij vinden hier het gezicht van het nieuwe Jeruzalem. Allereerst letten wij op de volheid ervan. In de tweede plaats op de veiligheid ervan. En dan tenslotte op de heerlijkheid ervan. Het gaat dus vanmorgen over het gezicht van het nieuwe Jeruzalem. Allereerst de volheid daarvan. Vers 4. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelve wezen zal. Dus dat is vers 4. Maar dan letten we natuurlijk ook op de eerste versen. En we betrekken daarbij vers 11a. Want er komen ook nog vele heidenen bij. Die zullen te dien dagen den Heren toegevoegd worden. Dan in de tweede plaats de veiligheid daarvan. Vers 5a. En ik zal haar wezen, spreekt de Heren, een vurige muur rondom. En die veiligheid blijkt ook uit de versen 8 en 9. Dan, en daar vind je die oogappel. En dan in de derde plaats de heerlijkheid ervan. Vers 5b. God zegt, ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. En ook de versen 10 en 12 hebben daarop betrekking. Dus de volheid van het nieuwe Jeruzalem, de veiligheid van het nieuwe Jeruzalem en de heerlijkheid van dat nieuwe Jeruzalem. Dat kreeg Zacharia te zien in dit derde nachtgezicht. Goede woorden waren het. Troostelijke woorden waren het die gesproken werden in hoofdstuk 1. Gesproken door de Heere, God de Vader, tot Christus. Als de engel des verbonds. Woorden die bestemd waren voor dat overblijfsel, voor de teruggekeerde ballingen in Jeruzalem. Goede woorden, troostelijke woorden. Bemoedigend was ook het tweede nachtgezicht, waarbij we stilstonden in een bijbellezing. De versen 18 tot en met 21, het gezicht van die hoornen en die smeden. Het derde nachtgezicht is van dit alles een ontvouwing. De Heere gaat er nu op door. En dan lezen wij aan het begin van onze tekstwoorden. Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag. Wat ziet hij dan? Wat krijgt Zacharia nu te zien? Een man met een meetsnoer in zijn hand. Wie is die man? Onze Statenvertalers hebben het woord geschreven met een hoofdletter. En terecht. Want deze man is Christus, is de Zoon van God voor zijn komst in het vlees. Deze man is de Messias. Wees niet verbaasd dat hij een man genoemd wordt. Dat gebeurt wel vaker. Een man worstelde met Jacob bij Pniel, dat was ook Christus. En in Zacharia 6, daarvan het 12e vers, komen we die man opnieuw tegen. Een man wiens naam is Spruiten, de Messias, de Heere Jezus Christus. Dus die man die Zacharia nu ziet is niet maar zomaar iemand. Het is niet een engel of een jonge Judeër die al te enthousiast de stad wil gaan opmeten en teruggeroepen, gecorrigeerd moet worden, zoals sommige verklaarders ervan hebben gemaakt. Het is Christus zelf. En wat ziet Zacharia dan in de hand van Christus? Een meetsnoer. Ja. Dat meetsnoer hebben we ook al gezien in hoofdstuk 1 vers 16. Toen heeft de Heere gezegd dat het richtsnoer over Jeruzalem zou worden uitgestrekt. Hier komt dat snoer weer terug met een klein verschil. Daar was het een meetsnoer over Jeruzalem uitgestrekt om die stad te verdelen in verschillende bouwpercelen. Hier wordt het meetsnoer gebruikt om Jeruzalem op te meten, dus om te zien hoe groot haar lengte en breedte is. Want dat gaat die man doen. Dat is ook het antwoord op de vraag van Zacharia, die zegt: waar gaat gij heen? Hij zegt: om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. Om dit te begrijpen, moeten we bedenken dat er maar een handvol mensen was teruggekeerd uit Babel. Jawel, bijna 50.000 mensen, maar het was toch maar een kleine fractie van al die ballingen daar aan de stromen van Babel. Jeruzalem lag nog steeds in puin. De tempel was nog niet echt herbouwd. En het aantal inwoners in de stad was nog zeer gering. Als dan die landmeter erop uitgaat om te meten de grootte van Jeruzalem, dan zouden wij denken: hij zal wel gauw klaar zijn met zijn werk. Maar zie, dan iets heel bijzonders. Er staat in vers 3: de engel die met mij sprak. We zien dat als persoonlijk als de tolkengel, hè, die engel die steeds bij Zacharia is om de gezichten uit te leggen. De tolkengel, de engel die met mij sprak, ging uit en dan komt een andere engel hem tegemoet. Daar wordt verder niets van gezegd. Het is een andere engel die die tolkengel ontmoet. En dan zegt die andere engel tot de tolkengel: loop, spreek deze jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelve wezen zal. Deze jongeling. Ook daarover is weer verschil van mening. Wie wordt er met die jongeling bedoeld? Sommigen zeggen dat is dezelfde als die man met het meetsnoer. Nee, dus niet. Maar ik zal u besparen al de discussies over deze vier personen die naar voren komen in dit nachtgezicht. Ik geef alleen maar de uitleg die mijns inziens de beste is. En wie is dan die jongeling? Nou, dat is Zacharia. Een jongeling. Hij zal misschien nog jong van jaren geweest zijn op dit moment. Bovendien is hij jong vergeleken met die engelen. Die komen uit de eeuwigheid. En het woordje jongeling duidt ook vaak aan een knechtje. Nou, die grote profeet is in zichzelf ook maar een knechtje van de grote koning. En wat is nou de boodschap die de tolkengel moet overbrengen aan Zacharia? Dit. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden ervan wezen zal. Dat betekent dus, Jeruzalem is niet te meten. De grootte ervan, de lengte en de breedte ervan, het is gewoon niet op te meten. Nu is er nog veel leegstand, maar er zal een grote bevolkingsaanwas zijn, zo groot dat de bevolking niet meer past binnen de stadsgrenzen. Men moet gaan uitbreiden, er ontstaan allerlei voorsteden, er ontstaan allerlei dorpen rondom Jeruzalem. Het is niet meer op te meten. Het is in die zin ook niet nodig om nog muren te bouwen. Het zal een open stad zijn. En wat hier nu staat, dat doet ook denken aan datgene wat Jesaja, de profeet, in hoofdstuk 49 ook al heeft mogen zeggen. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners, en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk voor mij dat ik wonen mag. Eigenlijk hadden we dat ook al gehoord in Zacharia 1, vers 17. Roep nog, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Maar wat Zacharia nu te zien krijgt, gaat alle verstand te boven. Het is boven bidden en denken wat hij nu mag zien. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Wanneer is dat vervuld? Gemeente, de eerste vervulling van deze profetie, van deze heerlijke belofte, zal zijn geweest in de tijd na de ballingschap. Jeruzalem zal dus geen lege, dode stad zijn. Maar we begrijpen allemaal, daarmee is deze profetie niet uitgeput. Integendeel, trouwens, zo groot is Jeruzalem niet eens geworden in de dagen van Zacharia. En er zijn ook muren omheen gebouwd. Daar heeft ook Nehemia aan meegeholpen. En dat was echt niet verkeerd. Dat was ook uit God. Dus, wanneer is het vervuld? Wanneer is het dieper vervuld? In de tijd van het Nieuwe Testament. Als Christus komt op deze aarde en als de Heilige Geest neerdaalt op het Pinksterfeest, dan ontstaat daar een gemeente van meer dan 3000 mensen. Aanvankelijk nog een Joodse gemeente, maar die gaat zich uitbreiden. Door Judea en door Samaria, zelfs tot aan de einden van de aarde, dus ook over de grenzen van Jeruzalem en Israël heen. Jood en heiden worden zalig. Uit alle volkeren, tongen, talen en natiën worden ze toegebracht. De muur wordt afgebroken, de middelmuur die scheiding maakte tussen Israël en de volkeren, wordt weggenomen. En ook dat was al voorzegd door Jesaja. Maar nu zegt ook Zacharia datzelfde. Het komt terug ook in hoofdstuk 8, het komt terug ook in hoofdstuk 14... En we weten zeker dat dit de betekenis is, want de Heere verklaart het zelf zo hier in Zacharia 2 vers 8a. Want gemeente, daar moet je ook even op letten. Als dat nachtgezicht voorbij is, dus als die eerste versen zijn uitgelezen, dan komt er een verklaring. En wie geeft dan de verklaring? De Heere der Heerscharen. En uit het verdere blijkt dat dat Christus is. Dat dat weer Christus is. Degene die door de Vader gezonden is om deze boodschap te brengen. De man met het meetsnoer, hij gaat het zelf verklaren. Let op vers 8. Want zo zegt de Heere der Heerscharen na de heerlijkheid over u. Je zou dat kunnen lezen als nadat ik die heerlijkheid beloofd heb. En nadat ik u, volk van Israël, iets van die heerlijkheid geschonken heb, ga ik nog meer doen. Want hij, God de Vader, heeft mij ook gezonden tot die heidenen die u lieden beroofd hebben. Vele heidenen zullen te 10 dagen den Heere worden toegevoegd, bekeerd. Dat is nog groter dan verpletterd. Ze worden niet alleen overwonnen, maar ze worden ook ingewonnen. Er zal een zeer gewillig volk zijn, ook onder de heidenen, op de dag van Gods heerkracht. En is dat nou niet een vervulling van de belofte die de Heere aan Abraham heeft geschonken? In u zullen alle geslachten des aardrijks worden gezegend. Wat een machtige belofte. Vele heidenen zullen worden toegevoegd. En wat een bijzondere uitdrukking is dat. Want dat laat wel zien, er moet echt een wonder gebeuren. Mensen moeten worden toegevoegd. Ze staan op afstand, ze staan er buiten. Er is een godswerk nodig. Het is een heel beschamend woord. Ook voor ons. We moeten worden toegevoegd. We moeten worden toegebracht tot die gemeente die zalig zal worden. Beschamend, maar ook bemoedigend. Dat de Heere gaat toebrengen, dat hij er nog meer zal toedoen. Een rijke boodschap. Jeruzalem zal dus dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten. En het zal uitlopen op een grote schare die niemand tellen kan, straks voor de troon van God en van het Lam. Een vraag: zult u erbij zijn? Zal jij erbij zijn? Zal ik daarbij mogen wezen? O gemeente, jongeren en ouderen, luister. Nog is er plaats. Het getal is nog niet vol. En er staan niet eens muren om Jeruzalem. Die stad zal dorpsgewijze worden bewoond. En die stad zal vol worden. Nu is het de dag der zaligheid. Nu is het de wel aangename tijd. Wat een profetie van het geestelijk Jeruzalem. Ja, wat een heerlijke profetie ook van het eeuwige Jeruzalem, dat eenmaal zal neerdalen van God uit de hemel, zoals een bruid versierd is voor haar man. Want dat lezen we in Openbaring 21. Daar loopt de Bijbel op uit. En hij voerde mij weg in de geest, zegt Johannes, op het eiland Patmos. Hij voerde mij op een grote en hoge berg en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok. Hij is weer zo'n rietstok, daar is weer zo'n meetlat, zo'n voorwerp, nu goud. Hij had een gouden rietstok, hij die met mij sprak, een engel, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. Nou, daar heb je de toekomst voor Gods kerk uit Jood en Heiden. heeft Christus niet tot zijn ontroerde en geschokte discipelen gezegd: ik ga heen om uw plaats te bereiden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Daar is geen woning nood. In dat vaderhuis. Daar zullen al Gods kinderen een plekje ontvangen. O volk, hoor je het in al je strijd en aanvechting. Jeruzalem zal nog dorpsgewijze worden bewoond. Hier wordt gesproken over de volheid van dat nieuwe Jeruzalem. En is er dan ook nog iets te verwachten voor het aardse, het huidige Jeruzalem? Jazeker. Wat hier staat, dat zien we nu nog niet vervuld. In Jeruzalem, in Israël vandaag. Maar hoor wat Christus heeft gezegd in Lucas 21, vers 24. Als hij spreekt over de Joden, dat ze zullen vallen door de scherpte des zwaards. In 70 na Christus. En gevankelijk weggevoerd worden onder alle volkeren, vooral na 135 na Christus. Maar dan komt het. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Dan staat in mijn Bijbel erachter Romeinen 11 vers 25. Als je dat ernaast legt, dat hoofdstuk over de toekomst van Israël, het herstel van het oude bondsvolk, ja, dan is er zeker verwachting ook voor het aardse Jeruzalem. Let trouwens ook op de beesten die genoemd worden hier in vers 4. De veelheid der mensen en der beesten. Moet je toch niet gaan vergeestelijken. En zoals sommigen dat doen, die zeggen de mensen in dit vers, de mensen zijn dan de Joden en de beesten zijn de heidenen. Ja, zo moeten wij met de Bijbel niet omgaan, is mijn bescheiden mening. De Heere zal in die laatste dagen het zo heerlijk maken dat er een veelheid zal zijn van mensen en van dieren. En waarom mogen wij dat verwachten? Niet omdat er een enkele profetie daarvan spreekt, maar omdat God de getrouwe is, omdat hij de Heere is met hoofdletters, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God des verbonds. Gemeente, daarop mag het gebed voor Israël steunen. De support, de steun, de liefde voor dat volk van Gods verbond, ook in een tijd van toenemende Jodenhaat. Van antisemitisme en van anti-zionisme. Er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen: ik ben geen antisemiet. Maar ze zijn vierkant tegen de staat Israël. En zo verbergt zich het antisemitisme vandaag de dag achter het kleed van het anti-zionisme. Laten we pal staan in dit opzicht. Laten we bidden voor die beminden om der vaderen wil, die in de tijd van het Oude Testament ook zo hebben gebeden om de toebrenging van die jongste broeder of die jongste zuster uit de volkerenwereld. Jeruzalem zal vol worden. God komt tot zijn doel met dat volk en met al de volkeren van deze aarde. Maar dan in de tweede plaats. De veiligheid van het nieuwe Jeruzalem. Want ik kan me voorstellen dat een kind denkt: is dat niet gevaarlijk, een stad zonder muren? En dan in die tijd, ja, tegenwoordig heb je natuurlijk die straaljagers en die bommenwerpers, dan begin je niet zoveel met muren rondom een stad. Maar in het verleden hing alles ervan af dat er een goede muur, een hele dikke muur, een hoge muur stond rondom een stad. We kunnen dat altijd nog zien in onze oude steden. En als de Heere nu zegt in dit visioen, Jeruzalem zal dorpsgewijze worden bewoond, is dat dan wel zo fijn? Is dat dan wel zo goed? Is dat dan eigenlijk wel veilig? Of is dat heel gevaarlijk? Nee, dat is niet gevaarlijk. Want let op vers 5a. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. Ik zal een muur zijn. Een muur, een wal van vuur. Dat is wat. In Jesaja 26 vers 1 staat, God stelt heil tot muur en voorschansen. Maar wat er hier staat is nog veel groter. De Heere zelf zal als een muur zijn. Ja, een vurige muur en dat zelfs rondom. Nou, dan kun je denken bijvoorbeeld aan zo'n, geen kampvuur, maar aan zo'n vuur dat werd aangelegd in het verleden door reizigers of door rondtrekkende nomaden. Als ze tegen de avond ergens de tenten opsloegen en een wapenburcht maakten, dan legden ze vaak ook een vuur aan rondom hun kamp om op die wijze de wilde dieren en aanvallers op een afstand te houden. Een vurige muur rondom. Beter is het nog om hier te denken aan de wolkolom, de vuurkolom, waarvan we hoorden in Exodus 14 onlangs. Want dat was ook bescherming voor het volk Israël. De jonge mensen weten het vast nog wel. Die wolkolom, die vuurkolom, die ging staan tussen de Israëlieten en de Egyptenaars, de aanstormende troepen van de farao en de zijne. Toen was die kolom licht naar de zijde van de Israëlieten, duisternis naar de zijde van de Egyptenaars. Bescherming. Ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. Dus, wat betekent dit? Jeruzalem zal wel zonder muren zijn, maar niet zonder bescherming. Dat nieuwe Jeruzalem zal toch veilig zijn, veel veiliger dan wanneer er een muur van steen of gewapend beton omheen gebouwd zou worden. Want daar is een muur van vuur rondom Gods volk. En wie werpt zich nu in het vuur? Wie durft dat aan? Die dat doet zal ervaren dat God een verterend vuur is voor de vijand, voor de huichelaar, voor de aanvaller. En zo legert zich de Heere rondom zijn volk. O gemeente, dat we die bescherming zouden zoeken. Ook in een tijd van het coronavirus. Dominee Adams, predikant van Picture Butte in de provincie Alberta in Canada, schrijft daar telkens weer over in het kerkblad van onze gemeenten in Alberta, dat de Heere een vurige muur zou zijn rondom ons. Dat mogen we inderdaad wel bidden. En niet alleen een muur tegen het coronavirus. Maar er zijn nog andere kwaden en machten waartegen wij moeten worden beschermd. En dan verwachten wij het altijd weer van mensen en middelen en van onszelf. En we kunnen zo pochen op onze muren, onze bouwwerken, onze torens, onze organisaties, onze leiders en grote mannen, onze legers en noem het maar op. Dat is arm. Dat is een betere bescherming. De Heere zelf zal zijn volk verdedigen. Vraag maar of je er één van mag zijn of worden. Want, zegt de Heere, ik zal haar wezen een vurige muur rondom. En let dan ook op vers 8a. Er staat eigenlijk nog meer. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, na de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden tot die heidenen die u lieden beroofd hebben. En dan komt het, vers 8b. Die u lieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Dus vers 8a betekent dat de Heere nu zijn oordelen gaat uitvoeren over de heidenen, over de vijanden. Die engel des Heeren is gezonden door zijn vader om af te rekenen met die omringende volkeren, ook met de Babyloniërs. Die volkeren hebben Israël beroofd. Nu komen ze zelf aan de beurt. De rollen worden omgekeerd. Die volkeren zullen nu tot knechten worden. Maar is dat dan niet een heel groot werk voor die engel des Heeren? Zeker. En toch is het maar een wenk van zijn alvermogen. Hij hoeft zijn hand maar te bewegen, zo staat er in vers 9a. Want zie, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen en ze zullen hun knechten een roof wezen. Nou, dat was ook het geval met Mozes toen hij daar stond voor de Rode Zee. Hij hoefde zijn hand maar te bewegen als een middel onder God. Hij hoefde die staf alleen maar op te heffen boven het water en daar ontstond een pad. De Heer hoeft zijn hand alleen maar te bewegen. Zoals hij dat ook deed toen Jeruzalem belegerd werd door de Assyriërs onder Sanherib en die ene engel in één nacht 185.000 soldaten sloeg. Het is maar een wenk van Gods alvermogen. Ach, denk daar eens aan. Als je zelf ook in het nauw zit. Ik werd benauwd van alle zijden, maar riep de Heer ootmoedig aan. Dan hoeft de Heer zijn hand maar te bewegen. Ook in je ballingschap, ook in je gevangenschap. Hij hoeft maar zijn hand te bewegen en de ketenen vallen van ons af. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is nu mogelijk bij God. En waarom doet de Heere dat nu? Waarom neemt hij het op voor Israël in dit visioen? Er staat, want die u lieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. En daar hebben we het nu, kinderen, de oogappel. Kijk, je kunt knijpen in je vel, dan zeg je, auw. He, dat doet wel een beetje zeer, maar als je iemand in de ogen pookt, zo met je vinger, moet je niet doen natuurlijk, dat, kan je dat oog stuk maken. En als je het per ongeluk bij jezelf doet, he, je vinger in je oog steekt, au, dat is zo kwetsbaar, dat is zo gevoelig, dat is een van de teerste gedeelten, zo niet het allerteerste gedeelte van het menselijk lichaam, onze oogappel. En daar wordt Israël vergeleken bij de oogappel van God. Mozes had dat ook al gedaan in Deuteronomium 32 vers 10. De Heere bewaarde het volk op zijn reis door de woestijn als zijn oogappel. Daarom vroeg ook die dichter van Psalm 17 vers 4, bewaar mij als de appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. Ik zal nooit vergeten dat ik op een verjaardag zat als jongetje bij mijn oma in Zeist en dat toen een van mijn ooms vertelde dat Hitler zelfmoord had gepleegd. En toen ik zei, wat erg. Ik had dat nog nooit gehoord, dat iemand zichzelf om het leven had gebracht. Ik was diep geschokt en ik zei, wat erg. En toen zei mijn oma, ja kind, wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Ze bedoelde Israël. En dat zei ook die man in Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Een echt kind van God dat mocht buigen onder de oordelen ten tijde van de Duitse bezetting. En toen begon Hitler met zijn programma om de Joden uit te roeien. En toen heeft die man gezegd, dat wordt de ondergang van Hitler. Nu vergrijpt hij zich aan dat volk. Kan een poosje duren, maar dit wordt zijn ondergang. Die u lieden aanraakt, zegt Christus hier, die raakt zijn oogappel aan. Dat gold ook van de discipelen van Christus. De Heer Jezus zei, wie u hoort, die hoort mij. En dat gold van de eerste christengemeente, bijvoorbeeld in Damascus. Luister maar naar wat de Heer zei vanaf de hemel, toen hij Saulus van Tarsen neerwierp van het paard. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dus niet mijn gemeente, dat ook, maar dat ben ik zelf. Je raakt mijn oogappel aan. En dat geldt van allen die Christus toebehoren, want de Vader heeft hen lief met dezelfde liefde waarmee hij Christus heeft lief gehad. Ik zal haar wezen tot een vurige muur rondom, zo hoorden wij in vers 5. En dan zeggen we, gemeente, wat zijn ze dan veilig? En wat staat het er goed voor met Gods kerk op aarde? Want de vijand kan wel dichtbij komen, maar verder kan hij niet gaan. Elisa heeft dat ook mogen zien in Samaria, dat zijn knecht niet zag. Heere, open zijn ogen, dan zal hij het zien. Er waren vurige paarden en vurige wagens aan alle kanten rondom Elisa en zijn knecht. En zo legert zich de engel des Heren om degene die hem vrezen. De dichter in Psalm 34 zong er ook van. En we willen dat samen doen. Des Heren engel schaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. We zingen Psalm 34, vers 4.
Thank you.
Heere je bewaart, dan ben je wel bewaard. Dan ben je veilig. Komt ook zo duidelijk uit in de geschiedenis van bijvoorbeeld Daniël in de leeuwenkuil. En wat was dat mooi uitgebeeld in die tekening die ik van de week mocht krijgen. Daniël in de leeuwenkuil. En wat zien we dan? Hij slaapt. Hij kijkt niet angstig om hem heen. Hij zit rustig te slapen. Hij leunt zelfs tegen een leeuw. Want de Heer is zo machtig. Die kan zelfs de muilen van de leeuw, van de leeuwen, toesluiten. Die ene leeuw gilt van de honger. Maar hij eet Daniël niet op. Waarom niet? Omdat de Heere Daniël bewaarde. God bewaart zijn volk. Vraag maar veel om een nieuw hart. Dan zal de Heere je ook bewaren. Wat er ook gebeurt. Want soms mag die leeuw, die duivel, wel heel ver gaan. Maar verder kan die niet gaan, want de Heere is een vurige muur rondom zijn volk. Ja, dan is er toch nog een vraag. Hoe is het nou binnen die muur? Want die vijand die moet op afstand blijven, God verdedigt zijn kinderen. Maar hoe is het nou binnen Jeruzalem? En dan staat er in vers 5b dat de Heere zegt, ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Dat is bijzonder. De Heere zal dus niet alleen om zijn volk heen staan, maar hij zal ook tot hen komen en hij zal bij hen wonen. Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van hen. Dan is het al groot als de Heere iets geeft van zijn heerlijkheid. Maar hij zegt, ik zal zelf tot heerlijkheid voor hen wezen. Dus niet alleen genadige beloften hier, niet alleen grote weldaden hier van de Heere, maar hij komt zelf. En is dat nou niet de zaligheid? Als de Heere zelf komt, is dat ook niet de begeerte van alle die bekommerd zijn vanwege hun zonde, die God moeten missen en hem niet kunnen missen, die om eigen schuld moeten missen, maar die zeggen, o Heere, uw komst alleen is het die mijn heil zal volmaken. En dan wil de Heere dat ook doen. Dat zien we hier voor ons in dit nachtgezicht. Ja, de Heere heeft het in de paaszaal gezegd. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. U begrijpt dat er dan staat in vers 10. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere, die dochter van Sion mag zich verheugen, want zie, ik kom, zegt Christus. En die belofte voor het Joodse volk wordt in vers 11 uitgebreid tot de heidenen. Want daar staat het, hè, wat we al gehoord hebben. Vele heidenen zullen te dien dagen den Heere toegevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk wezen. En ik zal in het midden van u wonen. In die bruidsgemeente uit Jood en heiden. Ja. Het woord is vlees geworden. Zegt Johannes. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid. Als van de enige geborene des vaders. De volle glans van Gods deugden is in hem gaan schitteren. O, wat een lieflijke gemeenschap mag dan worden ervaren als je tot hem geleid wordt, ja, als hij tot u, tot jou afdaalt. De Heere zegt, ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Ik zal haar tot heerlijkheid strekken. En ik zal ook iets van mijn heerlijkheid op haar leggen. Ook iets van Gods heiligheid zal dan het deel zijn van de kinderen des Heren. Ja, vergeet dat niet. Want de heerlijkheid van de kerk is tegelijk ook de heiligheid van de kerk. Die kerk is niet alleen veilig, die kerk is ook heilig. Nee, niet in zichzelf, maar in Christus en door Christus. O, dan mag een kind van God, als het geloof levend mag zijn, wel eens uitroepen, ik ben veilig, omdat Christus voor mij stierf. En ik ben heilig, ik word heilig, omdat Hij in mij leeft. Hier is het alles nog ten dele, maar straks zal dat volkomen zijn. Dat heeft die apostel der liefde ook mogen uitroepen, toen hij dat zag op het eiland Patmos. Daar loopt alles op uit. Ik hoor een grote stem uit de hemel zeggen, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Dat is nou de toepassing, gemeente. Lieve jeugd, wat is hier de toepassing? We sloegen iets over, hè? Heb je het gemerkt? Een paar vreemde woorden, hè? Hui, hui stond er. En dan staat er in het Hebreeuws, oi, oi. Dat betekent let op. Hetzelfde wat je vindt in Jesaja 55. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Het is een levendig woord om alle aandacht te roepen. Het is een oproep tot de achtergebleven ballingen die hier ook Sion worden genoemd. Maar ze wonen nog bij de dochter van Babel. Die andere ballingen die daar nog steeds zijn, daar aan de rivieren van Babel. Vlucht weg uit dat noorderland. Blijf daar toch niet. Kom er toch bij. Waarom waren ze niet meegegaan toen de eerste ballingen terugkeerden naar Juda? Nou, ze voelden zich veel te goed thuis daar. Ze waren zich gaan vermengen met de wereld. Die heidense cultuur sprak hen wel aan. Dat is erg. Dat is ondankbaar. Dat is schandelijk. En nu ze wellicht hebben gehoord dat die teruggekeerde ballingen het echt niet zo makkelijk hadden in Jeruzalem. Toen hebben ze gedacht, zie je wel, het is veel beter om hier te blijven. We hebben er echt geen zin meer in om ook nog te emigreren, om ook nog weer terug te gaan naar huis. Nou, misschien waren er ook anderen die dat wel hebben verlangd, maar die dachten, oh, dat is onmogelijk, we zitten hier vast. En dan die reis, en dan dat puin van Jeruzalem. En wat doet nou Zacharia? Nee, wat doet nou die engel des Heren? Wat zegt Christus zelf? Weg! Vluchten! Blijf niet in Babel. Want het gaat mis. Als je daar deel hebt aan de zonde van Babel, zul je ook delen in de plagen van Babel. Je zult gestraft worden met de wereld en met die wereld ten ondergaan. Het oordeel komt over Babel. Maak dat je wegkomt, vlucht, vliet uit het noorderland. En als je dan bang bent dat je er nooit zult komen, ach, ik, Christus, ik ben toch gezonden om u op te halen. Ik ben toch gezonden om u los te maken. Ik ben toch gezonden om u huiswaarts te brengen. God is nog genadig. Vlucht dan weg, gemeente. Mag ik het u ook op het hart binden? Mag ik het onze jonge mensen op het hart binden? Want wij leven vandaag in een Babelcultuur. We worden zo makkelijk verstrikt in die cultuur. En het sluit ook zo nauw aan bij mijn hart. bij u en jullie hart. En daarom zegt de Heere in alle ernst en liefde, vlucht weg, verbreek die onheilige vriendschap. Laat die vrienden los die geen echte vrienden zijn. Wees radicaal, breek met die zonden, met die zondige gewoonten. Vlucht, weg uit Babel, vlucht tot de Heere, vlucht tot Jeruzalem. Alleen dan heb je toekomst. O ballingen, keer toch weder, gedenk aan de vrouw van Lot. En dat de Heere dan gezonden is om dit alles te doen, mag je dan ook ervaren. Gij zult weten, zegt Christus, dat de Heere mij tot u lieden gezonden heeft. Je zult het bij ervaring mogen weten. Ja. Alzo zult gij weten, staat er in vers 9. En gij zult weten, staat er in vers 11. Dat de Heere der Heerscharen mij met een hoofdletter tot u gezonden heeft. Ja, de Heere zal Juda erven, zo lezen wij in vers 12. Voor zijn deel in het heilige land. De enige keer dat die uitdrukking wordt gebruikt in de Bijbel. Het heilige land. En wat staat er nou? Zien we het goed? De Heere is toch de erfenis van zijn volk? Zo lezen we het toch in Psalm 16. Ze zijn toch erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Ja, zo staat het daar. Maar hier staat het omgekeerd. Hier staat dat Juda de erfenis is van de Heere. Dat de Heere zijn oog heeft laten vallen. Het snoer heeft geworpen over Juda, over zijn volk. En dat het volk hem zo dierbaar is, dat hij nooit meer van dat volk af wil. Het is de erfenis van de Heere. Zo lief is Israël voor de Heere. Zo lief is ook zijn kerk uit de volkeren voor de Heere. Hij heeft dat erfdeel aangenomen uit de heidenen. Hoewel ze niets aantrekkelijks hebben in zichzelf. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Ah ja, dat heeft hij gedaan en dat zal hij blijven doen. Dus die verkiezing wordt nooit ongedaan gemaakt. Maar het leek alsof, want oh, het leek wel alsof de Heere dat volk had verworpen. Maar nou mogen ze horen tot hun verzekering. De Heere blijft dezelfde in zijn verkiezende liefde en in zijn goddelijke trouw. Oh, is dat nou niet de vastheid voor die bruidsgemeente? Uit het Joodse volk en uit al de volkeren der aarde, ook uit het Nederlandse volk, onbegrijpelijk. En daarom zwijg, zwijg, has, staat er in het Hebreeuws. Wij zouden dat kunnen vertalen met st, st, zwijg. Zwijg alle vlees voor het aangezicht des Heren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Zwijg. Want je bent maar vlees. Je bent o zo vergankelijk. Je bent o zo broos en nietig en gering. Zwijg daarom voor de Heere. Toont eerbied waar hij woont. Nou, dat is een woord dat gericht is tot de vijanden. In de eerste plaats dus tot onbekeerde mensen. Zwijg. Houd nou eens op met tegenspreken, onderwerp je nu toch aan de Heere. Ja, dat moet Gods volk ook gedurig nog hoor, vooral in diepe wegen. Onderwerping vinden, zwijgen voor God. Maar in het bijzonder is dit een woord tot dat uitziende volk, tot dat overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Zwijg, God heeft gesproken. Het nachtgezicht is ten einde, de profetie ligt daar en dat woord is vast en zeker, zwijg. God gaat het doen, daar is geen twijfel mogelijk, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning, dat is uit de hemel En hij zal uitgaan, zijn volk tegemoet. Hij zal uitgaan om de Satan te verslaan in die heilige oorlog. O, zie dan naar hem uit, want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En dan wordt dat verdrukte volk in rechtmatigheid geleid. Ja, dan zal de Heere eeuwig onder hen wonen en volk, zo zullen we altijd met de Heere zijn, vertroost dan elkander. Met deze woorden, amen. We eindigen met dankgebed. Heere, wat is uw woord rijk? Wat bleek Jeruzalem breed en lang te zijn? Wat viel het mee, wat ze stonden te treuren bij de overblijfselen van wat eens die mooie stad was. En opbouwende was bijna geen begin en aan, maar dan laat u het zien wat in de toekomst nog gaat gebeuren. En dan geeft u daar al een voorproef van en steeds rijker, steeds dieper, steeds opnieuw, steeds heerlijker wordt dan de profetie vervuld. We hebben daarbij mogen stilstaan in dit morgenuur, o. Wat besteedt u nog veel werk aan ons, wat een arbeid van liefde. Hoeveel mest ligt er nu rondom onze levensboom. Heere, mag dan de vrucht zijn dat we vluchten. Vluchten uit Babel, uit het Noorderland. Vluchten tot die stad die fundamenten heeft waarvan u de kunstenaar en de bouwmeester zijt. Dat Godsgebouw. Dat naar het gemaakt bestek in eeuwigheid zal verrijzen. O, mag dat moed geven aan uw ellendig en neergebogen volk, Heere. Wat waren het nog weer goede woorden, troostelijke woorden. Wilt u de toepassing ervan schenken aan het hart? Want anders, och, dan kunnen wij ons er niet mee troosten. Maar u zegt, ik ben het die u troost. Wie zijt gij dan dat gij vreest? Heere, gedenk ons ook in het verdere van deze dag, in de middagdiensten, als we weer stil gaan staan bij de Heidelbergse catechismus, bij zondag 1, nu het tweede gedeelte daarvan, en maak het nog dat we ons verwonderen moeten om Jezus wil. Amen. Psalm 69, daarvan het 14e vers, is de slotzang van de gemeente. Psalm 69, vers 14. Volgende week zondag hoopt om 14:00 dominee W.J. Karels in de gemeente voor te gaan in een doopdienst. Dit zo de Heere wil en wij leven. Wij zingen Psalm 69, vers 14. Buigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Thank you.